Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. Schriftlezing is Genesis 37, vers 12 tot en met 36. We noemen Genesis 37, vers 12 tot en met 36. En we zingen psalm 77, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 2 en 5. Psalm 70, vers 3. En psalm 138, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 37, vers 12 tot en met 36. En we zingen Psalm 77, vers 1 en vers 2. Psalm 32, vers 2 en 5. Psalm 70, vers 3. En Psalm 138, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze avond voort door met elkaar te zingen uit de 77ste psalm. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. 77, het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mijn eigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En ook het tweede zangvers, ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen, vruchteloos roepen om ontfermen. Dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. 1 en 2 van de 77ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u opnieuw weer uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daar zal u vanavond weer opnieuw worden voorgelezen uit Genesis 37. Ik noemde dus als schriftlezing voor deze avond Genesis 37. En daar horen wij vanaf het 12e tot en met het 36e vers, Gods heilige en dierbare woord. Maar wij doen ook deze avond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. En we willen dat op deze door de weekse avond doen. Met de geloofsbelijdenis zoals deze is opgesteld op de kerkvergadering van Nicea.
Ik geloof één Gods, den almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde. Aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den ene geboren Zoon van God. Geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is na de schriften en opgevaren is den hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest die de Heer is en levend maakt, die van de Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En zijn broeders ging heen om de kudde van hun vader te weiden en bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem. Kom, dat ik tot u hen zende. En hij zeide tot hem, zie hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo reisde die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen te zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeder na en vond hem te Dothan. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hem naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu komt dan en laat ons hem doodslaan en hem in een dezerkuil werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, omdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in den kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van de Ismaëlieten kwamen uit Gilead, en hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders horen hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit een kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen, die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet, en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozef rok, en zij slachten een geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed. En zij zonden den veelvervigen rok, en deden hem tot hun vader brengen, en zeiden, deze hebben wij gevonden, beken toch of deze uw zoons rok is of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok, een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al de dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, de overste der trawanten.
Gemeente, we willen met elkaar nog zingen voorafgaand uit de 32e psalm. 32 en daarvan het tweede en het vijfde vers. 32, het tweede vers, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En ook het vijfde vers wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom dus mensen aan bestierd, beteugelen het woest en redeloos gedierd. Tweede vers en het vijfde vers van de 32e psalm. En ondertussen wordt er eenmaal gecollecteerd voor kerkvoldij. willen deze avond met Gods hulp een ogenblik weer vervolgen met de geschiedenissen van Jozef. U weet, we hebben de achterliggende keren zo met elkaar mogen stilstaan bij dat 37e hoofdstuk. En het is eigenlijk het laatste gedeelte van dat hoofdstuk wat nog onbehandeld is gebleven. Dus we willen vervolgen vanavond met Genesis 37, het laatste gedeelte. En ik lees u nog eenmaal als kernwoorden wat u vindt in het 31ste en 32ste vers. Genesis 37, de versen 31 en 32, waar Gods woord nog eenmaal als volgt luidt. Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok. En ze doopten de rok in het bloed en ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, herken toch of deze uw zoons rok zij of niet. Gemeente, ik zou onder deze woorden eigenlijk vanavond willen schrijven, Jozefs kleed tot Jacob gezonden, Jozefs kleed tot Jacob gezonden. Gemeente, als we dan zo vanavond deze geschiedenis dus willen vervolgen, dan lijkt het me altijd wel even goed om nog wat kort weer de zaken voor de aandacht te brengen voor onze kinderen, misschien voor de ouderen, voor mannen en vrouwen. U weet, Jozef, hij bevond zich in de put. In de put daar in de velden van Dothan, waar de broeders de kudde hebben geweid. En ze op een zeker ogenblik het hebben gezien, daar komt die meesterdromer. Een broeder, die ze zo hebben gehaat, zo hebben veracht. Waarom? Nou ja, omdat hij natuurlijk in het huis huizens vaders zo een bijzondere positie had ontvangen van zijn vader. Hij die veelvervige rok mocht dragen. Maar ook zo met de vrezen des Heren was bezet geweest. Dat hij het kwaad gerucht van zijn broeders tot hun vader heeft gebracht. Ik zei, geliefden, wat hebben die broers Jozef gehaat. En toch wel in het bijzonder, omdat Jozef een en ander maal bij de Heren vandaan gezichten had gezien. En die openbaringen Gods aan hen bekend had gemaakt. Dat zij zouden bukken en buigen. Ik zei, dat heeft zulk een kwaad bloed gezet. Dat ze hun broeder hebben gehaat met een dodelijke haat. En toen ze hem daar zagen aankomen. In die velden van Dothan. Toen hebben ze gezegd, laat ons hem doodslaan. Maar u weet, het is Ruben geweest. Die dat heeft mogen verhinderen. Met een list zouden we zeggen. Om dat plan te trachten te verijdelen. En hij zegt, laat ons de hand toch niet slaan aan onze broeder. Maar laat ons hem in die put werpen. En dat is, geliefde, gebeurd. Door de, we zouden zeggen, voorzienigheid Gods. Want de Heere bestuurt en leidt alle dingen. En daar heeft Jozef in die put een plaats ontvangen. Ach, wat zal dat een zaak voor hem geweest zijn, nietwaar? Onvoorstelbaar. Hij die zo bij de Heere vandaan beweldadigd was. Zulke goddelijke openbaringen. En dan daar in die put als het ware te moeten eindigen. Uit diepten der ellende. Zal die ongetwijfeld met die 130ste psalm toch hebben geroepen. Tot hem die heil kon zenden. Mijn broederen. Zo zingt psalm 69 ergens op zo'n plaats. Mijn broederen ben ik vreemd. Van elk ontdeerd. Ik vind onder hen geen schutsheer, nog behoeder. Kijk, u begrijpt het. Ik zei dat is 69. Dat is eigenlijk een messiaanse psalm. Dat laat ons iets zien van het werk aangaande die meerdere van Jozef. Christus Jezus. Nou, die is natuurlijk ook in deze weg op aarde geweest. En hij heeft het ten diepste daar in de hof van Gethsemane. Uiteindelijk volkomen ondervonden wat het was. Om ten diepste van alle verlaten te worden. Toen hij die weg moest gaan. En zag dat al zijn broeders hem hebben verlaten. Al zijn discipelen hebben verlaten. Toen heeft hij uiteindelijk ook die pers alleen moeten treden. Christus Jezus, geliefden, heeft het moeten ondervinden. Wat het was om voor zijn volk dat ene zoenoffer te gaan aanbrengen. In die weg, in de weg van de vernedering. Maar zei Jozef, zat daar in die put. En de broeders, weet u nog? Kinderen, weet je nog? Ze zijn samen bij elkaar gaan zitten en ze hebben samen brood gegeten. Ben je me nog goed te herinneren dat ik gezegd heb, dat is toch wat. Je broer daar enige afstand verder te horen roepen om ontferming, om hulp en de oren ervoor te sluiten. En zo stilletjes voor te kunnen gaan met de dingen van alle dag, eenvoudig brood eten. je zo als het ware af te sluiten voor de grootste nood. Ik zei toen, weet u nog, hoe is dat in ons leven? Als we de nood en de omstandigheden om ons heen zien, ik bedoel in het wereld rond, maar eigenlijk heel in het bijzonder, bij ogenblikken in ons eigen leven, als we het horen dat deze en die de weg moet gaan van alle vlees, al minder en minder moet worden, de krachten ziet wijken en bezwijken. En wij daarbij bepaald worden en dan toch stilletjes weer door kunnen gaan en gerust kunnen verder leven. Zo is het geweest, geliefde, met die broers van Jozef. En ze hebben het voornemen gehad om hun broer te gaan verkopen. Juda heeft het toch gezegd. Wat gewin zal het ons zijn als we onze broeder doden, laten we hem verkopen. Kijk, dat was Juda. Want geliefden, al die broers in hun onderscheiden wegen, in hun onderscheiden omstandigheden, ze houden ons eigenlijk allemaal op enige wijze steeds maar weer de spiegel voor. Ik dacht een ogenblik opnieuw nog vandaag weer, daarom is deze geschiedenis, zijn deze geschiedenissen zo onderwijzend, zo ontdekkend, zo leerzaam. Komt de Heer zulke bemoeienissen met ons te houden? Maar het vlees niet aangenaam. Want geliefden, ik geloof dat u en ik vanavond, wie ook zij, niemand uitgezonderd. Eigenlijk nooit met een stil en gerust geweten vanavond weer naar huis kunnen gaan. Als we ons leren spiegelen aan deze broers. Een Ruben halfslachtig. En een Juda eigenlijk alleen maar uit op het aardse gewin. Nou ja, ik denk maar weer opnieuw geliefden aan die woorden toch. Noem ze nog wel eens, maar het is zo welmenend en indringend vanuit de schrift tot ons komen. Wat baat het een mens, al gewint hij de hele wereld. En hij leidt schade aan de ziel. Dat is Juda. Eigenlijk alleen maar bezet met de dingen van het hier en nu. Onderwijs gehad thuis bij zijn oude vader. Aangaande de eeuwigheid aan zaken die de Heer aan Abraham en Isaac en aan Jacob beloofd had. En het eigenlijk alles terzijde gelegd. En zich alleen maar bekommerd, nou ja, hoe die de tijd door zou kunnen. En hier stil en gerust zou kunnen leven, wat baat het ons? Wat gewin zal het ons geven? Nou ja, ik zei, het is zomaar wat even de zaken nog weer voor de aandacht te brengen vanavond. Maar Juda, een godlover, want dat betekent zijn naam, weet u nog? Geschapen net als u en ik natuurlijk. Om in alle dingen de Heere te bedoelen. Was Juda buiten? Hij rekent alleen naar zichzelf. Juda, een uitverkoren geslacht. Want u weet het, uit Juda zou eenmaal de zaligmaker geboren worden. Ook een wonder overigens. Dat de Heere nou uit zo een. Uit een die zo vleeselijk was en verkocht onder de zonde, zo uit de aarde aards was. Dat de Heere nou uit zo enig zijn zoon geboren wilde doen worden. Soevereine, verkiezende genade. Niet anders toch? Maar ik zei, geliefde, wat is deze Juda? Ver van zijn plaats. En toch wat een onderscheid. Want de Heere heeft de zonde van Juda wel willen bezoeken. Maar heeft Juda in tegenstelling tot Judas niet in het verderf gestort. Want u weet, Juda heeft het voornemen gehad om zijn broer Jozef te verkopen voor 20 zilverlingen. En Judas heeft zijn meester, zijn zaligmaker, verkocht voor 30 zilverlingen. Ik zei, Juda nog verkoren om in de lijn der geslachten de middelaar voor te brengen. Terwijl Judas was voorbestemd om onder de toelating des Heren de zaligmaker te verraden, mee te werken in dat goddelijke heilsplan. Wat een onderscheid. Zal ik niet doen met het mijne, wat het mijne is, zegt de Heer. Nou ja, geliefden, ik zei het. Dat is zo eigenlijk wat er gebeurd is. Jozef is verkocht. Ik zei voor 20 zilverlingen. Ik heb vorige keer gezegd, dat is natuurlijk eigenlijk nog minder dan de prijs van een slaaf. Als we het vergelijken met die 30 zilverlingen waarvoor de Heer Jezus verkocht is. Maar, ik moet eerlijk gezegd wel weer bekennen, ik las het zo in deze dagen, dat een moderne verklaarder eigenlijk ergens heeft geschreven, dat in die tijd
Naar alle waarschijnlijkheid een herder zo'n 8 zilverstukken per jaar verdiende. Nou ja, dan weten de kinderen dat eigenlijk die 20 zilverlingen 2,5 jaar salaris was van een herder. Dus het was misschien wel een gering bedrag, maar het was uiteindelijk ook wel weer een groot bedrag. Die broers hebben zich kunnen verrijken. Nou, dat heeft Juda gezien. Juda zulk een ander voornemen dan Ruben. Want ach, als die broers daar samen zitten, dan is Ruben er niet bij. Ruben is met bewustheid met de schapen, met de geitenbokken wellicht naar een andere plaats getogen. Uiteindelijk met dat doel. Om als daar de gelegenheid zou zijn, Jozef uit die kuil te gaan bevrijden. Om eigenlijk Jozef te redden. Om er eigenlijk voor te zorgen dat Jozef nog weer terug zou mogen keren naar zijn vaders huis. Dat Jozef bewaard zou blijven. Het zou de reden ervoor geweest zijn, u weet het nog. Dat is omdat Ruben in zijn leven met een knagend geweten over de aarde ging. Niet wist dat hij voor het aangezicht van zijn vader niet kon bestaan. Want ach, wat had hij zijn vader een groot kwaad aan gedaan. Hij had het bed beslapen met Bilha. Een van zijn vaders bijwijven. Ik zei, een kneep in zijn geweten. Ruben heeft eigenlijk nooit een dag rust meer gehad in zijn leven. En daarom heeft hij dat plan bedacht. Maar geliefde, als hij nou komt bij die kuil en het ogenblik daar geacht geschikt denkt te hebben om Jozef uit die kuil te gaan bevrijden. En die misschien wel heeft geroepen, Jozef, Jozef, en komend bij de kuil, dan moet bemerken dat er geen antwoord komt. En zelfs die put, die kuil, blijkt leeg te zijn. Dan slaat de schrik Ruben om het hart. Dan wordt Ruben bedroefd. Dan gaat Ruben naar zijn broeders toe. En roept hij het uit. Waar is Jozef? Waar is Jozef? Dan lezen we, geliefde, van Ruben dat hij zijn klederen scheurde. Waarom? Nou ja, dat scheuren van de klederen, dat is in het Oude Testament, ik moet misschien zeggen in de tijd van het Oude Oosten, zo'n bekend gebeuren geweest. Dat was eigenlijk het teken van grote rouw, van diepe droefheid. Dat was eigenlijk een blijk van grote ontzetting. Nou ja, dat kunt u begrijpen natuurlijk in het leven van deze Ruben. Als hij bemerkt dat zijn broer weg is. En die misschien wel vreest, zouden dan mijn broeders toch Jozef hebben gedood? Dan scheurt hij zijn klederen. Ik zei een bekend gebeuren in de schrift. Want Jacob, nou ja, dat hebt u vanavond natuurlijk ook wel gelezen. Jacob doet dat in het 34e vers zelfs ook later. Toen scheurde Jacob zijn klederen. En hij legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele jaren. Dus ik zei, het was een blijk van diepe droefheid. Zoals Jacob dat deed, maar zoals ook overigens Lot. Job dat deed. U weet wel. Die man die ook van de ene op de andere dag in zulke grote nood en dood, in zulke diepe ellende terechtkwam. Toen de ene bode na de andere bode kwam en hem bekend maakte dat niet alleen zijn vee was gestorven, geroofd was, maar dat zelfs al zijn kinderen op één dag waren gedood. Toen Job op dat ogenblik alles kwijt was, dan lezen we ook van Job dat hij zijn klederen scheurde. Dat hij zich schoor. Ik zei het gebruik, geliefden, ten tijde van dat Oude Oosten, als er zulke ontzettende zaken hebben plaatsgevonden in het leven, niet overigens alleen in dat Oude Oosten, ik denk zelfs aan Caiaphas. U weet wel, die ook zijn klederen scheurde. Ja, hij veinsde. Toen ze de zaligmaker hebben onderzocht daar, in dat rechthuis. En hij had dat gezegd dat hij de Christus, de Zoon Gods was. Kijk, toen mij in de Caiaphas dat zulk een grote godslastering was, dat hij van ontzetting ook zijn klederen heeft gescheurd. Ik zei, geliefde, een teken van grote ontzetting, een teken van grote droefheid. Ruben doet het ook. Maar is dat nou bij Ruben een teken van grote droefheid? Nou ja, Uit alles blijkt dat Ruben wel bedroefd is geweest, wel ontzet is geweest. Maar Ruben scheurde slechts zijn klederen. In tegenstelling tot Job scheurde hij niet zijn hart. Ik bedoel natuurlijk, om het maar aan te geven, in Jobs leven was nood, was droefheid. Was er een bukken en buigen verontmoedigen. Een roepen uit diepte ter ellende tot hem die heil kon zenden. Was het waarheid in het binnenste van Job. Maar hier bij Ruben, ach geliefden, het is alleen maar wat uitwendig vertoon. Was hij dan niet waarlijk aangedaan? Nou, dat misschien wel. Maar ik bedoel te zeggen, het was in het leven van Ruben ten diepste alleen maar te doen om zichzelf. Ruben zag op de omstandigheden. Ruben zag op dat wat voor ogen was. En Ruben heeft op dat ogenblik gevoeld en doorleefd wat het was. Voor hem. En voor zijn oude vader. Maar dat Jozef er niet meer was. Want ik lees nergens van Ruben dat hij met die vragen is bezet geweest. Maar waar is Jozef? Leeft Jozef nog? Wat zou er nou in de waarheid met Jozef hebben plaatsgevonden? Ik bedoel, Ruben was op dat ogenblik, geliefden, ook vreemd van het werk der genade. Vreemd van de vrezen des Heren. Want de vrezen des Heren, geliefden, krijgt in de eerste plaats God op het oog. En in de tweede plaats zijn naaste. Toch? Want die worden in beginsel herschapen om God lief te hebben en hun naaste als zichzelf. Nou, ik zie er bij Ruben eigenlijk, gemeente, niks van. In Rubens leven draait het uiteindelijk alleen nog maar om hemzelf. Maak eens vragen, gemeente. Moet je nou ook zo jezelf aanklagen? Dat je misschien ook wel moet bekennen dat het ook vaak zo alleen maar om jezelf te doen is in je leven. Dat je soms wel een droefheid hebt. Maar dat uiteindelijk ook soms alleen maar een droefheid is naar de wereld. Kijk, hier in het leven van Ruben, geliefden. Ja, zie je dat de barmhartigheden van de goddelozen breed zijn. Die barmhartigheid in het hart van Ruben was eigenlijk alleen maar aan de oppervlakte. Heel dat plan om Jozef te redden, om Jozef te behouden, was uiteindelijk alleen maar bedoeld voor zichzelf. Een zelfhandhaver, een zelfbedoeler. Want waar zal, zo zegt hij toch, waar zal ik heen gaan? Nou ja, ik bedoel, daar hebben we de grond. Dat het eigenlijk alleen maar te doen was om hemzelf. En daarom wel bedroefd misschien, bezwaard, ontzet, aangedaan. Op dat ogenblik in grote nood. Een zekere mate van droefheid voor de dag gebracht. Maar het is eigenlijk, geliefde, niet anders dan een droefheid naar de wereld geweest. U weet, dat is zo tegenovergesteld tot de droefheid naar God. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een droefheid naar God wordt gewerkt bij de hemel vandaan in het hart. En die droefheid werkt weer dat de mensenkind tot God terugkeert. Want dan komt er een droefheid in het hart dat wij God vanwege onze zonde vertorend hebben. Kijk, dan word je klein. Dan leer je bukken en buigen. Leer je wederkeren tot God. Maar een droefheid naar de wereld die werkte, dood. En dat kan nou heel ver gaan. Ook in het leven. Ik bedoel, we zien het hier in het leven van Ruben. Veel uitwendig vertoon. Het scheuren van de klederen. Noodkreet op zijn lippen tot zijn broeders. Maar het was ten diepste alleen maar om zichzelf bedoeld. Ik zei, geliefde, kan zo ver gaan. Vraag het nog eens een keer. Is dat misschien ook wat u en ik misschien wel eens ondervinden in ons eigen hart en leven? Aangedaan. Ontzet. Nou, ik denk opnieuw weer aan Kain. Zo even zijn broer doodgeslagen. De eerste dode, zouden we zeggen, na de val. De eerste mens die de aarde moest uitblazen. De dood is in de wereld gekomen. Maar ook door de hand van Kaïn. Wat roept Kaïn uit? Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven zou kunnen worden. Wat was Kaïn om te doen? Alleen maar weer om zichzelf. Kijk, geliefden, dat is nou de mens. In zijn hoogmoed gevallen, een zelfbedoeler en zelfhandhaver. Geschapen tot eer en verheerlijking van de naam des Heren. En nu, van nature, is er niemand die naar God vraagt, niemand die naar God zoekt, draait het altijd om mezelf. Een droefheid naar de wereld. Hier in het leven van Ruben, ik zei in het leven van Kaïn, denk in het leven van Agab. Nou ja, ik noemde Judas al. Zulk een overtuiging. Dat ook Judas als het ware wel de haren uit zijn hoofd heeft willen rukken. Toen hij moest opmerken dat hij verraden had onschuldig bloed. De zilverlingen in de tempel geworpen. En het had ik maar, heeft in zijn ziel gehamerd. Maar wat heeft dat uitgewerkt, geliefde? Het is eigenlijk niet anders geweest dan een droefheid naar de wereld. Het was geen droefheid naar God, want ook Judas vluchtte bij de Heere vandaan weg. En ging zelfs toen nog eigen wegen. Nou, ik zei, geliefde Ruben, en als Ruben dat verneemt en dan bij zijn broeders komt, en die hoort hoe zijn broers Jozef hebben verkocht aan die Midianieten, die kooplieden die zo vanuit het noorden langs de kust van Kanaan zijn getrokken om naar Egypte te gaan en een koopware daar te verkopen. Dan bedenken deze broers tezamen een plan. Want ja, hoe moeten ze nou aan vader vertellen wat er gebeurd is? Hoe zullen ze nou ooit aan vader eerlijk kunnen vertellen wat daar nou allemaal in die velden van Dothan heeft plaatsgevonden? Nou, erg listig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik bedoel dat deze broers, nadat ze het voornemen gehad hebben om Jozef te doden, en met een dodelijke haat hadden gehaat, en uiteindelijk maar één ding hebben begeerd, dat Jozef uit hun leven zou worden weggedaan, en ze daarom verkocht hebben voor een handjevol zilverlingen, dan blijkt het, geliefde, nog steeds dat ook deze broers, ja, van de ene in de andere zonde voortgaan. Ik denk aan Salomo. Salomo heeft het ooit eens gezegd: die zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar, heeft Salomo gezegd, die ze bekend en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Ik dacht een ogenblik, u weet wat Salomo heeft gedaan in zijn leven. De man die met zoveel wijsheid is bedeeld geweest, zulke bijzondere plaats in zijn leven had ontvangen. Maar uiteindelijk ook zoveel vrouwen heeft genomen en zoveel afgoden erbij heeft genomen. Zo ver van de Heer is afgeweken. En ook vele jaren lang in eigen gekozen wegen is voortgegaan. Zich ook niet kon verootmoedigen voor het aangezicht des Heeren. Die ook zijn overtredingen bedekt heeft. Zo lange tijd. Geen vrede heeft gevonden. Maar Salomo heeft wel geleerd. Die zijn overtredingen bekend en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Nou, geliefden, ook die nood. Ik bedoel, ook dat verdorven bestaan is misschien vanavond wel in u en in mijn hart terug te vinden. Wat gaat zo vaak van kwaad naar erger? Toch? Ik zou bijna willen zeggen, de zonde is altijd als een glijdende schaal. Of anders gezegd, gaat altijd met de stroom mee. En je kunt het van jezelf niet keren. Wat zeg ik? Je wilt het van jezelf ook niet keren. Ik denk aan het paradijs. U weet wel, Adam en Eva. Vrucht gezien die begeerlijk was tot spijzen. Kijk, er is de begeerte in het hart gerezen, zonde. Maar wat heeft die zonde uitgewerkt? Afgoderij. Want ze hebben willen zijn als God. Voel u? Dat van kwaad naar erger ging. De zonde heeft zulke kracht, geliefde. Het is als het ware, nou ja, als een net waarin een vogel wordt gevangen. Dat vogeltje kan proberen zichzelf te bevrijden, maar komt er nooit meer uit. Ik zei, geliefde, dat is daar in het paradijs gebeurd. Wat ze hebben gezien, afgoderij, ze hebben genomen, diefstal. En de diefstal heeft de doodslag bewerkt, want ze hebben zichzelf door de moedwillige ongehoorzaamheid en door het ingeven van de vorst der duisternis, zichzelf en al hun nakomelingen van het leven beroofd, of beter gezegd in de dood gestort. Ga van kwaad naar erger. En uiteindelijk nog te zeggen, de slang heeft mij bedrogen. Niet willen erkennen wie ze waren. Geliefde, de zonde, zei ik, is een hellend vlak. Toch? Die zijn overtredingen bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Kijk, dat is onderwijs. Ik bedoel, als we nou vanavond hier ook zitten of staan. En we zitten zo gevangen in de zonde. En je kunt er jezelf niet van bevrijden. En je kijkt misschien vanavond ook terug en moet het dan wel eerlijk bekennen. Misschien, Heer, ik heb het alles geknoeid en het is alles verzondigd. Wat schaamroodje op de kaken komt. En je blij bent dat anderen niet in je hart kunnen kijken. Dat is natuurlijk ook niet nodig, de Heer ziet het wel. En hij zal alle ongerechtigheden eens, geliefden, aan de dag brengen. Hadden die broers dat nou maar beseft, hè? Hadden ze daar nou maar die knakkende leven gekregen? Dat ze oprecht en eerlijk mochten gaan belijden wat ze hadden gedaan en wat ze hadden misdreven. Maar geef nooit geen rust en geef nooit geen vrede. Geliefde, daarom heb ik vanavond maar laten zingen dat tweede versje van die 32e psalm. Ik zei, ik moest er zo aan denken. Wie zingt die psalm? Dat is een psalm van David. Hij zegt, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees, niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag, in mijn gebrul en angst de ganse dag, want Heere, uw hand, die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mijn zware smarten dragen. Mijn levenssap droogde uit van uur tot uur, gelijk het land door zomerzonnevuur. Ik zei, een psalm van David. Ook David heeft ondervonden wat er in het paradijs is geschied. Ook David heeft ondervonden welke een kracht de zonde is. En ook David heeft moeten ondervinden tot zijn smart. Dat hij zulk een gewillige zondeslaaf was. Moet u de geschiedenis vanavond voorhouden? Ik bedoel om het aan te tonen. Toen hij daar Batseba zag, op het dak, zich badend, de begeerte in zijn hart rees, en zijn geweten getuigenis gaf, dat hij een vrouw begeert alreden in zijn hart overspel met haar gedaan heeft. Hoe hij die vrouw heeft laten roepen, kijk, waar de begeerte is gekomen in de daad. En waar de daad heeft gewerkt, dat David opnieuw met een grotere zonde bezet raakte. Want hoe moest hij dat nou verbergen, die zijn overtreding bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen, maar die ze bedekt. Nou, wat is er nou in Davids leven gebeurd? Geliefde, David is in grote donkerheid terechtgekomen. In grote duisternissen, in de banden. Heeft de meest donkere tijd in zijn leven doorgemaakt. Waarom? Nou, omdat David, geliefden, op dat hellende vlak al verder is weggezonken. Want er is een list in zijn hart opgekomen om Uria, de man van Batseba, te doden. Kijk, ik zei, geliefden, begon met ene, nou ja, kleine zonde kan ik niet zeggen, hè. Want als de Heer de begeerte al voor overspel aanziet, moeten wij het maar niet proberen te verkleinen, mensen. Maar ik zou bijna willen zeggen, om het dan toch maar te verduidelijken. Met die ene kleine, met dat ene ogenblik. Dat zien van Bathseba. Is David uiteindelijk gekomen om Uria te doden? En was dat dan alles? Geliefde David is in grondeloze modder gezonken. Waarom? Omdat hij onder de Heere niet wilde komen. Ik kan natuurlijk ook zeggen, niet kon komen. En toen zweeg hij. Zijn zijn beenderen verouderd. Zou ik te veel zeggen dat het de meest ellendige tijd in zijn leven is geweest. Een aanklagend geweten. Een spoor van vernieling en schuld achter hem. En geen weg meer te weten hoe het ooit nog opgelost zou moeten worden. Kijk, geliefde, als nou God in Christus niet bewogen was geweest van eeuwigheid. Hè? Met Adam, met Eva en met David. Waar was Adam terechtgekomen? Waar was David terechtgekomen? Waar zouden nu en ik terechtkomen? Je zou nooit meer uit die slaafse banden kunnen bevrijd worden. Je zou in de eeuwige banden besloten liggen. Maar geliefden, de Heere zond Nathan uit. Gij zijt die man. Gij zijt die man. Kijk, toen werd het hart van David verbroken en verbrijzeld. En heeft David mogen bekennen en beleiden oprecht zijn zonden. Gemeente, ik zei, hadden die broers dat nou maar in de leven mogen leren beoefenen. Maar ze zijn voortgegaan en doorgegaan. Want wat lezen we hier, geliefden? Nou, dat ze de rok van Jozef hebben gedoopt in het bloed van een geitenbokje. Om vervolgens die rok naar hun vaders huis te zenden. Dat is ook wat. Ik bedoel, dat ze een van die geitenbokjes van de kudde hebben geslacht. Zoals dat vaker is gebeurd. Dat er een geitenbokje werd geslacht. Want ik bedoel natuurlijk Abraham en Isaac en Jacob. We lezen dat ze gedurig hebben geofferd. Waarom? Nou, omdat Abraham en Isaac en Jacob allemaal hebben gevoeld dat er verzoening nodig was in hun leven voor hun schuld en zonde. En dat er nou alleen maar verzoening kon zijn door voldoening. En daarom zijn die geitenbokjes, zijn die lammetjes in het verleden geslacht. Ik zei, uit de kudde genomen. Waar dat bloed moest vloeien. En nou hebben die broers zo'n geitenbokje genomen. Hebben ze dat geitenbokje geslacht. Hebben ze het bloed op de rok geworpen. Maar ik bedoel dit te zeggen, geliefden. Hebben ze gezien dat slachtvee? Hebben ze gezien dat bloed? Hebben ze geweten aangaande de noodzakelijkheid om de Heere te offeren? Tot verzoening. Maar ze zijn er niet bij bepaald geweest toen ten tijde van al die zonden die ze hebben bedreven. Dat ze omwille van die zonden de Heere wel noodzakelijk hadden moeten offeren en moeten bedelen om verzoening voor allen zonden. Wat lees ik hier, geliefden? Nou, ik zou bijna willen zeggen, een volk dat in de eigen oog vroom was. Zeggen ze toch later, als ze voor Jozef staan, vele jaren later, wij zijn vroom. Ik bedoel, ze hebben goede en hoge gedachten van zichzelf gehad. Maar ze waren in geestelijk opzicht, geliefde, zo blind als een mol, vergeef me de uitdrukking. Ze hebben misschien wel gesproken over het werk des Heren, want daar waren ze toch bij opgevoed. Maar wat is er in hun leven van gebleken? Niks. Nou, nog eens een keer weer zo'n eerlijke vraag misschien. Hè? Hoe is dat in ons leven? Kijk, het jongste kind vanmiddag, vanavond hier in Gods huis. Tot de oudste grijzaad. Die weten dat hij of zij gezondigd heeft. Dat is een voorrecht overigens hoor. Hij ook nog die algemene genade. Ik bedoel dat algemene overtuigende werk des Heren in je leven mag kennen. Dat je gewezen wordt op je zonden. Velen willen daar ook al niet meer van horen. Maar het is toch groot, geliefden, als ons gedurig de spiegel van Gods heilige wet wordt voorgesteld. Gaat niet buiten die wet des Heren om, hoor. Want als onze zonden ons worden aangewezen en ons worden voorgesteld, als de wet ons wordt voorgesteld, wordt ons ook weer gepredikt het evangelie. Net als die broers. Ik zei, nou worden wij op onze zonden gewezen. Nou wordt u aan mij, geliefden, ook zo vaak dat bloed voorgesteld. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat wij niet kunnen missen. Maar hij er wel eens oog voor gehad. Ik bedoel, hij er de noodzaak wel eens toegevoegd. Die broers hebben er geen ogen voor gehad. En geliefden, is het misschien niet omwille van het feit dat u en ik zo gemakkelijk van dag tot dag kunnen voortgaan. Stil en gerust kunnen voortleven. Zonder dat dat bloed in ons leven is toegepast. Zonder dat het bloed der verzoening, dat bloed van het Lamme Gods is toegepast in ons leven. Dat we zo gemakkelijk kunnen voortgaan. Gemeente, wat is er toch een werk des Heren voor nodig? Om een mensenkind te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Want wij, onze klederen, moeten gewassen worden in het bloed des Lams. Ik denk weer aan die woorden uit Openbaringen namelijk. U weet Openbaringen 7, waar die troon gevestigd is in de hemel en waar Johannes een inblik krijgt. Dat er een schare is voor de troon. Dan wordt hem gevraagd, aan wie zijn deze die daar staan voor de troon Gods en voor het Lam? Nou, u weet wat hem dan geantwoord wordt. Deze zijn het die hun lange klederen hebben gewassen in het bloed des Lams. Dus ik bedoel te zeggen, geliefden, die hebben leren zien dat ze zwart door de dienstbaarheid waren, nou ja, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, bezoedeld en bevlekt waren. Vol onreinheid. Voor God niet konden bestaan. Nou komt ons in dat gezicht daar in Openbaringen 7 vertoond te worden dat ze hun lange klederen hebben gewassen in het bloed des Lams. Ik bedoel, wat is er met dat volk daar in de hemel gebeurd? Nou, wat die broers van Jozef ook nodig hadden gehad. Ik bedoel, wat u en ik zo nodig hebben in ons leven. Dat ook wij gewassen worden in dat bloed, of anders gezegd. Dat wij nou met de dood van Christus gedoopt worden. In zijn dood worden ondergedompeld. Geliefde, dat is het ene nodige tussen wieg en graf. Ik zeg het maar weer opnieuw, geliefde. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar wij bekommeren en verontrusten ons over vele dingen, niet waar? Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waar zullen we ons mee kleden? Maar het leven is maar een damp en de dood wenkt ieder uur. En hoe zullen we nou rechtvaardig verschijnen voor God? O geliefde jonge vrienden, oude vandaag, mannen en vrouwen. Eén ding is nodig, één ding is nodig. Wat? Opdat je klederen gewassen zullen worden, kan dat dan nog? Nou geliefde, dan is deze geschiedenis van Jozef natuurlijk zulk een oneindig rijke en diepe geschiedenis, niet waar? Want dat predikt ons natuurlijk van die meerdere dan Jozef, Christus Jezus. Want gaat hier gemeente over die veelvervige rok? En nou heb ik u en mezelf natuurlijk al vaak over die veelvervige rok horen lezen en ervan gesproken. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit verklaard. Ik heb wel eens gehaast, zal ik dat doen? Want liggen daar niet rijke zaken in opgesloten? Maar enige vrees om te gaan allegoriseren heeft hem eigenlijk altijd een beetje van weerhouden. Want dat mag niet, zeggen er vaak velen. Maar geliefde, die veelvervige rok die Jozef aan had, die bestond natuurlijk uit veel kleuren. Misschien uit dat prachtige, smetteloze wit. Misschien uit dat prachtige hemelsblauw. Misschien op dat dieprode. Wat zeg ik, misschien wel op dat purper. Misschien wel van die zwarte biezen en van die zwarte strepen erdoor. wel dat heerlijke groen? Wat bedoel u te zeggen? Nou dit. Alles wat in Gods waarheid ons wordt voorgesteld, geliefden, heeft een rijke en een diepe betekenis. Want Jozef droeg die veelvervige rok. Van wie had hij die ontvangen? Van zijn vader. Daar ging hij mee getooid. Nou, die meerdere dan Jozef, Christus Jezus. Ach, als ik dan denk aan dat linnen, aan dat fijn lijnwaad, aan dat smetteloze, dat reine, dat witte. Nou, dan begrijpt u allemaal wat ik bedoel, hè. Dat was iets van zondeloosheid. Nooit een zonde gedaan. Volmaakt. Volmaakt. En dan zie ik dat hemelsblauw. Het was dat. Het vertolkte iets van de heerlijkheid Gods. Uit de hemel gekomen. Zoon Gods, van eeuwigheid tot eeuwigheid, vol van waarheid. Maar ik zei, geliefden, dat diep rode, dat purper, dat zwarte, want geliefden, de zonde van zijn kerk is op hem gelegd. Toch, heel dat zwarte pak van de kerk is als het ware op hem gelegd. Maar geliefde, daarom was die veelvervige rok nou ook rood. U begrijpt waarom. Omdat God de Vader had gezegd, betaal me wat ge schuldig zijt. U en ik moeten betalen, kunnen niet betalen, we maken de schuld alleen maar meer dan dagelijks. Maar nu is hij met die veelvervige rok gegaan om de pers alleen te treden. Hij is rood in zijn gewaad. Wie is dat die daar komt van Edom? Het besprenkelde klederen van Bosra. Pers alleen getreden. En de schuld zijn volks uit het boek weggedaan. Geliefde, ik zei in die veelvervige rok dat groene. U weet misschien wat de kleur van het groen beduidt in Gods woord. Ik wijs opnieuw naar het boek Openbaring. Maar dat groene, dat betekent eigenlijk, dat is de getrouwheid Gods. Nou, daar springt de kerk nog wel eens in het oog. Als ze er over voor krijgen. Want als zij ontrouw zijn, dan zijn ze alle dagen. Blijft hij getrouw. Kijk, zo heeft God de Vader geliefde Jozef op aarde willen stellen in die veelvervige rok. Om als zinnenbeeldig te gaan voorstellen het werk van zijn enige geboren lieve zoon. Dan mag u ervan vinden wat u ervan vindt. Maar nu zie ik die veelvervige rok. Ik zei het beeld geliefde van Christus. Uitgetogen en vertreden. Heel de schrift is in hem vervuld geworden. Want geliefde, ze hebben zijn klederen afgenomen, toch? Die rok die van boven tot beneden geweven was, toch zonder naad. En ze hebben dat kleed verdoppeld. Jozef naakt, Christus naakt. Maar geliefde, nou is dat veel, die veelvervige rok, met bloed besprenkeld. Want hij heeft verzoening aangebracht. En geliefde, de kerk God, zei ik, heeft hier op aarde hun lange klederen wit gewassen. In dat bloed des lams. In zijn werk. Dus zelfs voor deze broers van Jozef, geliefden, was er nog verzoening mogelijk. Hebben ze het niet geweten? Met verstand hebben ze het geweten. Want de belofte Gods was aan Abraham gedaan, aan Isaac gedaan, aan Jacob gedaan. Abraham mocht van verre de Christus zien. Isaac heeft van verre de Christus gezien. Jacob heeft hem gezien. Maar de broers zijn verduisterd geweest in het verstand. Ach, we zouden zeggen, zo nabij de zaligheid. Nabij u is het woord. In uw hand. En ze hebben er geen ogen voor gehad. Dan mogen we maar niet te vaak en te hard wijzen naar die broers. Maar geliefden, hoe menigmaal is ons al verkondigd. De algenoegzaamheid, ik bedoel de volkomen prijsbetaling van Sion's betalende borg. Een volkomen zaligheid. Want hij heeft het uitgeroepen en het is volbracht. En ik wil er altijd wat bij doen. Toch? En daarom vraag ik nog eens weer, gemeente, heel eerlijk. Hij nou je klederen ook in dat bloed gewassen zien worden. Of anders gevraagd, is dat bloed nog toegepast aan je ziel? Is er nou dat ogenblik gekomen in je leven? Toen je werkelijk ging worden wat je was. Alle verontschuldigingen u uit handen vielen. Naakt voor de dag kwam. Dat wel, welverdiende oordeel hebt overgehouden in uw leven. Maar dat dat bloed, zoals het gestreken werd aan de posten van de deuren ten tijde van het volk toen ze uit Egypte land wegtogen. Maar is dat bloed nou toegepast? Of hij je klederen gewassen in vreemd bloed. Moet het bloed van het lam wezen hoor. Het moet het bloed wezen van de Zoon Gods Christus Jezus. Want buiten Jezus is er geen zaligheid. Daarom loopt het zo nauw uit. Maar gemeente, die rok van Jozef is onder het bloed terechtgekomen. En de broers, ze hebben het plan gehad om deze rok naar vader te sturen. Ik zei toch straks, de zonde is een hellend vlak. Ze hebben de gedachte gehad om vader te bedriegen en de daad om vader te bedriegen vindt hier plaats. Geweten heeft gesproken. Waarom? Nou, ze hebben die rok met dat bloedbevlek niet zelf gebracht naar vader. Ze hebben het een van de knechten of een van die slaven die misschien wel bij jou waren, laten doen. Ze hebben die slaven, die knechten niet verteld wat er is gebeurd, maar ze hebben alleen gezegd, je moet die rok naar vader brengen. En je moet aan vader vragen of die rok kent. Waarom hebben ze het zelf niet gedaan? Ah, dat hebben ze niet aangekund. Want als ze dat toch hadden moeten doen, hadden ze vader niet aan kunnen kijken. Zouden ze zo met de daad weer zijn bij bepaald geworden wat ze hadden gedaan. Zijn ze er eigenlijk maar het liefst zo ver mogelijk bij vandaan gebleven. Ik bedoel, hebben ze omwille van die zondige daad, die rok met bloed bevlekt, eigenlijk een grote boog genomen om daaromheen te gaan. Ja, om de toepassing aan maken. Zonde die je hebt bedreven. Probeer je het ook niet vaak, maar te verbergen, eroverheen te stappen. De plaatsen der ijdelheid die je bezocht hebt. De zaken die er zijn voorgevallen in je leven. Je wil er eigenlijk maar niet meer aan herinnerd worden. Want je denkt, als ik het vergeet, vergeet de Heer het ook wel. Nou ja. Wat staat in zijn gedenkboek opgetekend? Jongens, kinderen, elke zonde, iedere gedachte, ieder woord, iedere overtreding, staat in de Heere zijn gedenkboek opgetekend. En eenmaal gaan de boeken open. En gaat de Heere ordentelijk voorstellen wat u en ik hebben misdreven. Echt waar. Moet ik eigenlijk veel vaker u voorhouden, toch? Waarom? geliefden om daar nog in het heden der genade verkeert. Die zijn overtreding bedekt. Het zal geen barmhartigheid vinden. Maar die zijn bekend en laat. Kijk daarom, geliefden, waar je nou ook zijt, welke weg ook gaat. Wat er ook achter u ligt vandaag en gisteren en vorige week en heel uw leven. Te veel om te benoemen, te gruwelijk om aan te denken. Het is zo noodzakelijk om hier in de tijd op aarde die zonden ordentelijk voorgesteld te krijgen, te leren bewenen en te leren beleiden. Zouden wij de Heere nou geen wetenschap zijn en geen macht zijn, om nog zulke stijven van hart en stijven van nek te verbreken en te verbrijzelen, omdat ze zich voor het aangezicht des Heeren zouden verontmoedigen? En geliefde, dan brengen ze de rok tot Jozefs vader. En dan zijn ze bekend, nou is deze de rok uw zoons. Ach, is er zoveel gebeurd? Hebben ze zulk een groot kwaad bedreven? Jozef verkocht, vader bedrogen. En nog steeds die dodelijke haat en die dodelijke vijandschap. Is deze de rok uw zoons? Ze zeggen niet, is dit de rok van onze broeder? Is zelfs niet, is dit de rok van Jozef? Ze kunnen zijn naam nog niet over de lippen krijgen. Gemeente, was ik hier. Nou, dat de tweeërlei kinderen des verbond zijn. Of tweeërlei mensen zijn. Heel eenvoudig. Bekeerd en onbekeerd. Die of behoren tot de vorst der duisternis, of door genade zijn overgezet in het koninkrijk des licht. Kijk, en die twee stieten tegen elkaar. Die kunnen elkaar niet verdragen. Nou, mag ik dat ook eens vragen vanavond? Hebt ge nou door genade lief, die uit God geboren zijn? Of hij er toch innerlijk nog zo'n afkeer had? Dan kun je ze eigenlijk niet zien, kun je een naam eigenlijk niet noemen. Dat wij daar eigenlijk niet mee verbonden zijn. Want ja, die broers hebben het geweten. Ik zei het in de aanvang nog eens een keer, toch tot herinnering oproepend. Maar ja, het leven van Jozef. De voorrechten van Jozef. De dromen, nee, de woorden van Jozef. Ze hebben het niet kunnen verdragen. Een dodelijke haat. Tegen de gezalfde des Heren. Maar geliefde Jozef was door de Heer apart gezet. En deze broers hebben uiteindelijk alleen maar moeten doen. Wat de Heer voornemens was om te gaan doen. Jozef moest naar Egypte land. Maar Jacob. Die de rok van zijn zoon Jozef heeft ontvangen. Bloed heeft gezien. De boodschap heeft gehoord. Heeft vele jaren rouw bedreven. Over zijn geliefde zoon. Ja, ik dacht, misschien zijn er wel vanavond in ons midden die bij het lezen van deze woorden de wond weer opengereid krijgen. Ik heb ze een en andermaal wel eens ontmoet die hun eigen kind hebben moeten begraven. Het is niet onder woorden te brengen wat dat inhoudt, denk ik. Dag. Vlees kan vlees niet missen. Een man kan zijn vrouw niet missen, een vrouw kan de man niet missen. Kinderen kunnen de ouders niet missen. Maar een kind te moeten missen. Ja, daar is geen naam voor, zeggen we wel eens. Als je man kwijt bent, dan word je weduwe. Als je vrouw moet missen, word je weduwe. Als je ouders kwijt bent, dan word je wees. Maar als je kind kwijt bent, heb je geen naam. Het is niet uit te drukken. En geliefde, nou heeft Jozef juist zijn geliefde zoon moeten missen. Er lagen geen aardse banden, maar er lag ook een geestelijke band. En dan zijn aardse banden tere banden, maar ik geloof dat geestelijke banden, die door de Heere gelegd zijn en uit de hemel gelegd zijn, de eeuwigheid zullen verduren. Misschien begrijpt u wat ik bedoel. Want hun taal, je hart het ook. Kun je zo innig mee verbonden wezen? Ja, dat waar is wat onze oudjes vroeger wel eens zeiden. Dat kan vreemd eigen worden en eigen vreemd. Nou, Jozef. Jacob heeft Jozef niet kunnen missen. Hij weigerde getroost te worden. Hoewel zijn zonen en zijn dochters zijn gekomen. Moet ik misschien ook nog kort wat van zeggen. Ik kan niet alles meer noemen. Maar geliefden, argelistig het hart, zei ik al. Zijn zijde de oorzaak van dat vader Jacob zulk een diepe rouw bedrijft. Zijn klederen heeft gescheurd. Weigerde getroost te worden. Een smart in zijn hart die niet onder woorden te brengen is. En ze bezoeken hun vader. Ze hebben hem proberen te vertroosten. Over huichelachtigheid gesproken. Misschien nog wel mooie praatjes. Maar geliefden, de barmhartigheid, de goddelozen is wreed. Toch? Vader, u moet nou niet al te zeer wenen over Jozef. Want Jozef heeft toch in zijn leven mogen getuigen van het werk des Heren in zijn leven. Zou die nou geen goede ruil hebben gemaakt, vader? Zou die nou niet daar bij die engelen gods en bij al die kinderen gods, zou die daar nou niet juichen voor de troon? Vader, u mist Jozef, maar Jozef mist u niet hoor. Vader, ween nou maar niet. Schoonschijnende woorden. Maar arglistig is dat. Om de eigen onschuld maar proberen te bedekken. Och, geliefden. Met open ogen. Op weg. Naar de eeuwige nacht. Om eeuwig te moeten gaan uitwenen. Dat ze zulke groot kwaad hebben gedaan. En gezondigd hebben tegen de Heer. Ook tegen Jacob hoor. Maar ook tegen de Heer. En Jacob weigerde getroost te worden. Ja, Calvijn die is toch wel een mama veel licht bedeeld geweest natuurlijk. Maar die zegt toch ergens dat Jacob hier natuurlijk ver van zijn plek af was. Maar je dan niet weten over je kind overnemen. Het zou onmenselijk wezen als hij er geen verdriet over had. Maar Jacob wist toch wie de Heer was. Had Jacob niet de lering en de leiding, de oefeningen des Heren in zijn leven mogen meemaken? 110 jaar oud, hè? Veel rampen, veel wederwaardigheden waren des vromen lot geweest. Maar uit die alle had de Heer hem gered. Heel die geschiedenissen van Jacob nou niet belangrijk, geen tijd meer hoor. Maar u weet vast wel wat ik bedoel. Gelouterd in het lijden. Op de leerschool van vrije genade geoefend, waarin in het, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Was hij er beschaamd mee uitgekomen? Nee, hij. En hij was in al die voorliggende gevallen toch menigmaal stil en gerust geweest. Was genade hoor. Maar hier is zijn nood zo groot, geliefden, is Jacob ook, nou ja, eigenlijk is zijn leven alles kwijt. Weigerde getroost te worden. Kijk, daar kunnen je kinderen komen, kunnen je geliefden komen. Kunnen ze oprecht je menen te vertroosten, maar mensen zijn moeilijke vertroosters. Hij weigerde getroost te worden. Kijk, geliefden, ik geloof dat Jacob niet alleen Jozef kwijt was, maar dat Jacob bovenal God kwijt was. En als je God kwijt bent, kun je niet getroost wezen. Er is een volk op aarde dat weigert dan ook getroost te zijn. Want die leren dan die enige troost in de leven nodig te krijgen. Maar Jacob, geliefde, was het allemaal kwijt. Ik was toch een ogenblikje verheugd, vrienden. Dat ik dat las. Was het dan onbekend, dominee? Nee, dat niet. Maar ik bedoel te zeggen, er kunnen toch wel eens ogenblikken zijn in je leven. Dat je ook als een ongetrooste over de wereld rondgaat. Kijk, kan heel de wereld je van alles proberen aan te praten. Kunnen ze met een Bijbel komen van Genesis tot Openbaring 22... Kunnen ze je de mooiste beloften en de prachtigste teksten proberen voor te houden, maar je kunt er niet eentje eigenen. Dat is Jacob. Staat niet voor niks, geloof ik. Jacob, wijzigde, getroost te worden. We lezen ook wel eens over Jacob als zijnde Israël. Dan is Israël natuurlijk zijn nieuwe naam. Dan wordt daar als het ware mee bedoeld, dat is Jacob in de genade Gods. Maar als hij bij Jacob wordt genoemd, dan wordt hij bij zijn oude naam genoemd. Wordt hij bepaald bij zijn eertijds, bedrieger. Nou, kijk, dat is Jacob. Van zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hulpeloos, machteloos, krachteloos, troosteloos, biddeloos, hopeloos, goddeloos. Jacob. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Toch ging de Heere zijn weg. Want altoos wijze raad des Heeren moest geschieden. Hij zag uit zijn hoge hemel woning neer op het ganse gedrag der stervelingen. Heeft Jacob echt wel gezien. Heeft echt wel geweten wie Jacob was. Heeft echt wel geweten wat Jacob nodig had. Wat? Om alleen door de genade Gods overschaduwd te worden. En alleen door de soevereine genadige leiding Gods geleid te worden. Door bezaaide wegen, maar ook door onbezaaide wegen. En dan gaat de kerk godsgeliefde zo menigmaal in donker. Door duistere paden. In de nacht. Of door de woestijn. In onbegrepen wegen. Maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten veel hoger dan onze gedachten. Maar de uitkomst was zaligheid. Waarom? Geliefde, God had bij Jacob Eén ding voorgenomen. Dat uit hem en uit zijn nageslacht die zaligmaker geboren zou worden. Kijk, dat lag nou van eeuwigheid vast. En dan zullen de poorten der hel zijn gemeente niet overweldigen. Kan heel de hel openbarsten. Kunnen alle vijanden zich opmaken. Kun je zelf zo tegen hebben. Maar gaat die altoos wijze raad des Heren toch vervuld worden? Want Jozef gaat naar Egypte land. Waarom? Om een groot volk in het leven te gaan behouden. Was voor Jacob nog allemaal bedekt. En hij had zijn tranen onder het klagen. Tot zijn spijzen dag en nacht. En zijn spotters hebben durven vragen. Jacob, waar is nu God die gij verwacht? En Jacob de hand op de mond. Weggekropen in een hoekje. Staat er niet, dominee, weet ik wel. Ik geloof het wel. Kunnen de tijden in je leven zijn en geen behoefte meer aan enig mens. Maar mij alleen op de genade Gods aangewezen. En dat volk, toen en nu, wordt niet beschaamd. Niet tot in de eeuwigheid. Om Christus willen niet. Amen. Gemeente, we zullen toch nog maar zingen van de 70ste psalm. Derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het derde van 70. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar uit 138. Het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde van 138. Vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.